Goedemiddag gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u, jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jan Ringenier en ik ben ouderling van dienst. De muziek die u zojuist hoorde was Kol Nidrei, opus 47 van Max Broeg. Voorganger vanmiddag is dominee Bart Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Atte Hoop. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door fluitiste Mariska Heijink. Zij speelt Sonata Prima in A mineur en Sonata Seconda ook in A mineur van T. Cecchino. De collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor kerk en eredienst. En we maken nu ook attent op de zendingsbussen in de hal. Overige mededelingen. De bloemen zijn vanmorgen na de ochtenddienst gebracht naar mevrouw Lydia van Bentum en haar gezin en naar mevrouw Gerry Bloemendaal. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden van broeder Henk van den Akker en zuster Greetje Grasdijk-Hummel. Namens de kerkenraden wens ik ons allen een gezegende dienst.
Staan. We verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen nu samen Psalm 130. Psalm 130 in zijn geheel.
Wezen, al wat een mens.
Zeker weer van welkom, eerste van een serie van 7 van deze leerdiensten op rij. Wat weten wij van Yom Kippur, grote verzoendag? Gisteren verschenen in de synagoge ook Joden die je het hele jaar niet ziet. Dat kennen wij ook, met kerst of zo. Alleen wie verschijnt er nu juist op Yom Kippur? Waarom dan? Moet je nu juist op deze dag van zelfkwelling verschijnen? Want daar heeft het veel van weg. Het is al heel wat om op de Sabbat te stoppen met al je eigen creativiteit. Het gaat erom dat er dan niks meer in de wereld wordt veranderd door ons. Maar op Yom Kippur gaat dat nog veel verder. Dan hoor je de oproep uit Leviticus 16... waar we zo meteen enkele woorden van lezen, dat er gezegd wordt, je zult je ziel vernederen. Totale zelfverootmoediging en zelfverloochening. In de Joodse traditie is dat vertolkt als, het is verboden te eten, het is verboden te drinken, verboden je te wassen, verboden schoenen aan te doen, verboden seksuele gemeenschap te hebben. Je maakt je eigenlijk los van al je normale behoeften. Je ontstijgt als het ware deze wereld en de hele natuur. Er wordt 25 uur gevast. En er zijn er die niet eens gaan slapen. Dat is niet menselijk. Nog even en je probeert boven de tijd of buiten de tijd te zijn. En misschien heeft het daar ook wel iets van. Wij zeggen van mensen, die is uit de tijd. En uit de tijd betekent dan in feite niet meer hier op aarde, maar in eeuwigheid. En dat is wel de hoogste bedoeling van Grote Verzoendag. In de eeuwigheid. Met de eeuwige te zijn. Te staan voor zijn aangezicht, Zo vlak na het begin van een nieuw jaar. Want dat is het voor Israël. En zijn woord alleen te overdenken. En voor hem te staan met al je fouten. Al je falen. En hoe moet het nou verder? Mag je verder? Wil God jou genadig zijn? Wil hij je bestaan vernieuwen? De roep klinkt om teshuva, omkeer, bekering. Wat is er allemaal misgegaan? En hoe ga ik het nu beter doen? Misschien dat die gelegenheid synagogegangers ook wel iets hebben van kerkgangers op een oudjaarsdag, zoals dat bij ons vroeger ging. Maar alles raakt hier dieper en fundamenteler. Zometeen lezen we nog een gedeelte van de Sidra van vorige week uit Haazinu. Maar deze afgelopen sabbat klonken vooral teksten uit Leviticus. Zo wordt onze aanvangstekst. Dit is voor u tot een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende van de maand, uzelf verootmoedigen. Laten we bidden. Heere God, als wij hier samen zijn in zo'n ver kustland aan de zee vanuit Jeruzalem gezien, wij zo laat in de tijd, wij in dit Europa, waarin ooit de synagogen gevuld waren en nu zoveel leeg staan. Heer, ga met ons niet in het gericht. Uw woord wordt schaars in deze dagen. Maar laat het woord dat er nog is, door alle kieren heen dringen en ons bereiken, opdat wij aan dit woord van u zullen opstaan. Wees ons genadig en kom met uw Heilige Geest, opdat we verstaan. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift, Lucas 15, vers 1 tot 10. Dat is ook het gedeelte dat vandaag op het leesrooster stond. Ik lees vanmiddag uit de herziene Statenvertaling. Lucas 15, vers 1 tot en met 10. Daarna zingen we. Staat daar nog met de oude nummers. Wat heet oud, hè? Ik bedoel, vanmorgen het nieuwe liedboek ingewijd. In het gewone liedboek, zoals je het altijd had, is het lied 395, vers 1 en 2. In het nieuwe liedboek is het nummer 944. Daar vindt u hem, 944. En anders is het deze, 395. We zingen daarvan vers 1 en vers 2. Lucas 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, bij Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over een 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat ze het vindt. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vrienden, vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Lezen we Torah en daarna voor de uitleg en verkondiging Psalm 51 vers 1 en 2. Psalm 51 vers 1 en 2. Is nog een stukje uit die vorige Sidra, het lied van Mozes, Deuteronomium 32. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw. Als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heer uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. Maar zij hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld. Het zijn Zijn kinderen niet. Een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? Denk aan de dagen van vroeger tijd, let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw Vader, Hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten, zij zullen het u zeggen. En dan uit Leviticus, dat vooral gelezen werd gisteren in de synagoge. Leviticus 16, daarvan lees ik vers 29 tot en met 31. Leviticus 16 is het hoofdstuk dat helemaal gaat over de grote verzoendag. Leviticus 16, vers 29... Dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn. Gij zult in de zevende maand, op de tiende der maand, uw zielen verootmoedigen en geen werk doen. De ingezetene niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u een sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. En zalig wie het woord van God horen, dat ook van harte bewaren. Halleluja. Vanmiddag veel materiaal uit een aflevering van Tenachon, als u dat kent, over Yom Kippur. Vooral ook om iets van binnenuit, je kunt dat nooit natuurlijk helemaal, maar iets van binnenuit te laten horen van wat Yom Kippur voor het Joodse volk betekent. We weten daar als christenen zo weinig van. Terwijl toch Jezus, die wij volgen, deze dag en het daarop volgende Loofhuttenfeest, aanstaande donderdag, zijn hele leven heeft gevierd en tenslotte ook met zijn leven heeft bezegeld. Zo tegen 10:30 morgens zitten er mensen in de synagoge, zo was het ook ooit hier aan de IJsselkade op Yom Kippur, die dan al 16 uur aan het vasten zijn. En het moet 25 uur worden. Als ze traditioneel zijn, hebben ze alleen maar hun vingertoppen gewassen en hun ogen met wat druppels schoongewreven. Ze hebben zich onthouden van alle normale lichaamsverzorging met olie en lotions. En natuurlijk hebben ze niets gedaan aan hun echtelijke verplichtingen. En ze staan urenlang in de synagoge op oncomfortabele, niet leren schoenen. In de meeste moderne gemeentes hebben sommigen zelfs veel geld betaald om stoelen voor zichzelf en voor hun familie te reserveren voor het privilege, het voorrecht om hun zielen te laten bukken. Zo zegt Leviticus 16 vers 31 dat letterlijk. Zichzelf te kwellen om te voldoen aan de opdracht van God. Leef je even in die situatie. Je hebt er al 16 uur van vasten op zitten. Je bent de uitputting, zo zachtjes al, nabij. Dan klinkt in de ochtend de haftara, zoals dat heet in de Joodse traditie, de profetie van Jesaja. Als een geesel gaan de woorden van de profeet over hen heen. O, noemen jullie dit vaste? Noemen jullie dit een dag die de eeuwige welgevallig is? Nee, dit is het vaste dat ik verkies. De boeien van goddeloosheid losmaken. De verdrukten gaan bevrijden. Elk juk in de wereld verbreken. Waar het om gaat is dat je je brood eet samen met een hongerige. Dat je arme zwervelingen opneemt in je huis. Iemand kleedt die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemens. Dan breekt je licht door als de dageraad. Dan zal je wond zich sluiten. Zo klinkt dat in Jesaja 58. En die woorden van Jesaja die halen elk idee onderuit dat jij misschien, omdat je nu op Yom Kippur zo bent aan het vasten en jezelf aan het kwellen, dat jij nou vroom zou zijn. Of moreel hoogstaand. Vergeet het. En daar sta je dan, met je goede gedrag. Is het niet wreed om deze woorden van de profeet over die gemeente uit te spreken? Het is bijna of hun zelfverootmoediging belachelijk wordt gemaakt. Als de profeet gelijk heeft, nou ja, laten we dan maar ophouden met deze poppenkast, deze symbolen, 25 uur lang. Laten we dan de wereld ingaan en dan noemen we het terechtbrengen van mensen, dat noemen we dan vasten. En de hulp aan behoeftigen, dat noemen we dan geen comfortabele schoenen dragen. En dan noemen we de solidariteit met weduwen en wezen en vreemdelingen boete doen en bidden. Nou weten we natuurlijk best dat Jesaja de rituelen en de symbolische handelingen niet afwijst. Maar hij maakt duidelijk, wat God niet kan verdragen, zijn rituelen zonder een leven dat daarmee spoort. Wast u, reinigt u, doe uw boze daden weg uit mijn ogen. En als het volk dat doet, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Jesaja 1. Onze eredienst betekent alleen iets als wij ook een bepaalde ethiek en moraal uitdragen. Wij kunnen en mogen niet God zoeken in de eredienst zonder ook concreet onze naaste te zoeken in de wereld en hem recht te doen. Die twee moeten samengaan. En zo klinkt dat ook op die morgen van Yom Kippur in de synagoge. Daarmee zijn we gelijk bij het hart van de betekenis van Yom Kippur. Het gebed om Kippur, kapara, verzoening, kan niet zonder de belofte van teshuvah, omkeer, vernieuwing van het leven met God en met de ander. En tegelijk is dat ook de kracht van Yom Kippur, die 25 uur kunnen werken als een katalysator om weer tot vernieuwing te komen. Die vernieuwing, die omkeer, is niet vanzelfsprekend. Integendeel. Want wat kunnen we moe worden allemaal van ons eigen falen. Ouder en wijzer worden heeft helaas ook vaak alles te maken met steeds meer breuken ontdekken in je eigen bestaan. Je was zo hoog gestemd in je tijd, hè, over dit en over dat, of zo enthousiast bezig met dit en met dat, maar het mislukte. En je viel ook om met jezelf. Je bracht het niet meer op. Je bracht het gewoon niet meer op. Die opleiding, dat examen, die normen die je wilde hanteren in de opvoeding, die discipline om de Bijbel te blijven lezen, dat 's morgens bidden als je wakker was geworden, of wat dan ook. Je bleek moreel veel zwakker dan je zelf had gedacht en je gaf het op. En op het moment dat ik erachter kom dat ik maar al te vaak niet kan voldoen aan de normen en de waarden die ik toch eigenlijk mijzelf gesteld had, dat ik regelmatig misluk, dan is het gevaar groot om het dan maar te laten gaan. Of om dan zelfs wanhopig of cynisch te worden, niet meer te geloven dat het morgen beter zou gaan. Nee, dan is het veel eenvoudiger om maar gewoon mezelf te accepteren dat ik nu eenmaal niet in staat ben alle goede bedoelingen te realiseren. Laat ik mezelf nou maar gewoon accepteren met de tekortkomingen die ik heb, ook met mijn morele zwakte. En laat ik dat dan ook maar gewoon gelijk zo vaak doen, fout na fout na fout na fout, mislukking na mislukking, tot ik ook alle schaamte erover voorbij ben en me er ook niet meer schuldig over voel. Toen ik jong was, zei ik misschien, wie niet waagt, die niet wint. Maar nu ik wat ouder ben, denk ik, ach, wie niet waagt, verliest in elk geval ook niks. Zo kan het met ons gaan. Leviticus 16, laten we niet vergeten, dat hoofdstuk over die grote verzoendag begint, hè, met het verlieste memoreren van Aaron, die twee zonen heeft verloren. Nou, dan ben je Aaron. Kun je nog zulke hoogstaande ideeën hebben over leven en dood, maar als dat je overkomt, en het gebeurt notabene in de dienst van God, daar verliest hij die twee kinderen. Geloof je dan nog in toekomst? Laat maar zitten dat gebed. Laat maar zitten die Bijbel. Laat maar zitten die idealen. En Yom Kippur ligt nog bij meer falen de vinger. Want het gaat ook op Yom Kippur over het falen in je relaties. Dat we er niet in geslaagd zijn om te voldoen aan de verwachtingen van de ander, de grote ander, met een hoofdletter. Maar dat het ook misgelopen is in allerlei relaties met mensen om ons heen. Met mensen die wellicht onze vrienden waren. En het is stuk. Of met mensen die onze geliefden waren. En het is stuk. Of die onze zakenpartner waren. En het is stuk. In het woord get, zonde, zit niet alleen de bijbetekenis van dat persoonlijke tekortschieten, maar ook van het falen in onze relaties met elkaar. En al dit falen wordt op Yom Kippur beleden. Het Jodendom heeft heel veel woorden voor falen. Wij geloof ik niet, hè, maar ze hebben heel veel woorden voor falen. Er is een woord voor falen voor elke letter van hun alfabet. Ashamu, Bagatnu, Gazalnu, Dibarnu. En dat zo 22 keer. Wij waren schuldig. Wij zijn trouweloos geweest. Wij hebben ontnomen. Wij hebben geroddeld. Enzovoort, enzovoort. 11 keer over komt die hele waslijst van falen op en rond Yom Kippur langs. En hoe herstel je dat dan? Hoe vinden we de innerlijke kracht om verder te gaan? En dan gaat het niet alleen om de kracht te vinden om toch een zo goed mogelijk mens te zijn, ondanks de ervaringen die we inmiddels hebben met onze fouten. Nee, dan gaat het allereerst ook om het geloof dat het nog mogelijk is om onze relatie met de ander, met God, te herstellen. En om de mogelijkheid om onze relatie met de kleine ander, met onze naaste, te herstellen. Om te geloven in de mogelijkheid dat liefde het toch zou kunnen winnen van haat. Dat het leven het wint van de dood. Waar haal ik dat geloof vandaan? Hoe kan ik ooit deze uitdaging aan? Hoe zal ik ooit in zo'n nieuwe toekomst geloven als ik zoveel falen zie? Nou, en daarin is Yom Kippur katalysator, een herstellende kracht, omdat we van verzoening horen. Het wordt tegen ons gezegd. En omdat de teshuva ons gepreekt wordt. Niet als een weg van bekering waarop we nooit meer iets fouts zullen doen, maar als een zoektocht. Zo wordt de teshuva gepresenteerd. Een zoektocht naar de vernieuwing van je oorspronkelijke zelfvertrouwen. En een zoektocht naar de vernieuwing van je vertrouwen in God. En een zoektocht naar de vernieuwing van je vertrouwen in je medemens. Gescherpt door het besef hoe kwetsbaar je bent voor mislukkingen. Van falen naar herstel, vernieuwing, gaat niet zonder het geloof in het vermogen van anderen, van God en van mensen, om te vergeven. Als ik kan geloven dat God mij vergeeft en dat Hij mij aanvaardt, ondanks al mijn falen, dat Hij toch aan mijn leven tilt, dan kan ik van daaruit ook mijzelf weer aanvaarden en vertrouwen krijgen. Toch weer een nieuwe toekomst bouwen. En als ik kan geloven dat anderen toch weer vertrouwen in mij kunnen krijgen, ondanks de teleurstellingen die ik hen heb aangedaan, dan is dat een bron van inspiratie om het dan dit jaar beter en anders te doen. Om dit herstel, om deze vernieuwing, om deze kracht, is het op Yom Kippur te doen. In diepe ootmoed vragen wij God en de ander om een nieuw begin. Dat wij weer Israël zullen zijn, zoals de eeuwige het bedoelde. En als deze worsteling die ik u beschrijf, als deze worsteling op Yom Kippur dan bijna ten einde is, wordt aan het slot in de middag nog een profeet geleven. Jona. Na 24 uur van gebeden om nieuw heil voor het volk Israël, wordt elke Jood in de synagoge eraan herinnerd dat alle mensen Gods kinderen zijn. Zelfs al wonen ze in een zondig Nineveh. En met die lezing uit Jona wordt benadrukt dat Israël die hele Yom Kippur niet alleen voor zichzelf bidt. Maar als Israël bidt voor de hele mensheid. Dat is een moeilijke gedachte. Het is een moeilijke gedachte dat ieder mens een vertegenwoordiger is, een ambassadeur is van de eeuwige op aarde. Ieder mens geschapen naar zijn beeld, zoals de Bijbel zegt. Dat is een moeilijke. He, want met andere woorden, als wij dus iemand anders zien, dan zouden we die anderen moeten zien als omgeven door engelen van God, die ons toeroepen, ruim baan voor het beeld van de koning der hemelen. Met elke naaste is dat het geval. Het is vaak al moeilijk om de mensen die het meest dichtbij je zijn zo te zien. Laat staan mensen die je totaal vreemd zijn. En het boek Jona leert ons hoeveel innerlijke barrières er geslecht moeten worden voor we in een vreemdeling met zijn afwijkende cultuur werkelijk en onvoorwaardelijk God herkennen en de engelen horen roepen, ruim baan voor het beeld van de koning. Jona zelf kan er niet of nauwelijks toe komen. Ook omdat het voor hem niet spoort met de gerechtigheid van God op aarde. Want die inwoners van Nineveh zondigen, ze onderdrukken de armen, ze onderdrukken de weduwe en de wezen. En nu geeft God hen een kans om zich te bekeren en aan hun gerechte straf te ontkomen. Want Jona voelt al aan welke kant dat opgaat met deze God. En aan het eind van het verhaal roept hij dat ook als een verwijt aan God, roept hij dat uit. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Waar je zelf tenslotte van leeft, die vergeving en dat geduld van God, waar je zelf van leeft vanuit Yom Kippur, is zo moeilijk om een ander ruiterlijk te gunnen. Dat die dat zelfs zomaar zou kunnen ontvangen, zonder 25 uur vasten en een heel leven bij de Torah. Misschien dat daarom al in het Kol Nidrei, waarvan we de klanken straks hoorden, dat klinkt aan de vooravond van Yom Kippur. Misschien dat daarom in het Kol Nidrei wordt geroepen of God de dingen die we aan hem en aan onszelf beloven ongeldig wil verklaren. Niet de belofte die we aan anderen doen, nee, maar de belofte die we aan onszelf en die we aan God doen. Wilt u ze alstublieft ongeldig verklaren? Zo begint eigenlijk de Yom Kippur. Zeg, wat is dat dan? Ja. Omdat je denkt, ja, zo meteen. Onder de indruk van de nieuwjaarsdag en de geduchte dagen en deze Yom Kippur en zometeen Loofhuttenfeest, beloof ik misschien van alles aan God en aan mezelf. Maar ik kan ze niet waarmaken zodra ik weer met een klap op de aarde kom. Zodra ik uit die eeuwigheid land en weer zie hoe taai het leven is. En Ninevieten op mijn weg zie. Hoe moeilijk het is om zo gunnend te leven. Dat is ook in het Nieuwe Testament aan de orde. Dat gebeurt ook hier door Lucas, het gedeelte dat we lazen, beroemde stuk in hoofdstuk 15. Maar Jezus herinnert de schriftgeleerden en de fariseeën eraan. He, want die staan ook bedenkelijk te kijken naar de tollenaars en de hoeren om Jezus heen. Net zo bedenkelijk als Jona keek naar de Ninevieten. Hij herinnert hen eraan, Jezus. Gods liefde gaat werkelijk naar iedereen uit. En de engelen in de hemel vieren meer feest om één verdwaalde die tot teshuva komt, dan over al die tzadikim die al bij God leven. Van deze liefde van God leeft Israël zelf op Yom Kippur en alle dagen. Van deze liefde van God leven ook wij, die door Jezus Christus met de God van Israël verbonden zijn. Al meer dan 3000 jaar wordt door Joden Yom Kippur gevierd en door hen ook voor alle volken op aarde gebeden. Toen wij hier nog niks van Tora wisten. En al meer dan 3000 jaar blijft Israël hardnekkig in een toekomst geloven. En ze leggen zich niet neer bij eigen falen. En ze vervallen niet in wanhoop en niet in cynisme. Daar zouden ze toch alle reden toe hebben. En al meer dan 3000 jaar worden alle volkeren der aarde uitgenodigd om het Loofhuttenfeest mee te vieren tot eer van Israëls God. In Jezus Christus is de betekenis van die feesten ook voor ons waar geworden. En wij zijn uitgenodigd ook van genade te leven en ieder mens te begroeten als een beeld van de koning. Het wordt u en mij geschonken zonder 25 uur vasten en zelfs zonder 613 mitzvot. Onze Yom Kippur is Goede Vrijdag en Pasen, zeggen wij. Jezus, die zich gaf voor verzoening tussen Jood en niet-Jood, en tussen God en de mensen. Maar die processen die ik daarnet schilderde bij die synagogegangers op Yom Kippur zijn als het goed is net zo goed onze zielenprocessen. Soms ben ik bang dat wij christenen Jezus als een alibi gebruiken om zulke inspanningen maar achterwege te laten. Zo van, ach, dat heeft Jezus allemaal al voor ons gedaan. Wij hoeven niks meer te doen. Van de Joden, de moslims en de christenen doen de christenen het minste zichtbaar. Van waar moeten die zich nou eigenlijk aan houden? Van ons hoef je niks te verwachten. Dat kan natuurlijk niet. Het tegendeel is waar. Als geloof in Jezus Christus, in die geweldige gave van God, voor ons iets betekent, als we geloven dat er vergeving is door de eeuwige in zijn naam, als wij geloven in elkaars vergeving, in en rond de viering van het heiligavondmaal, dan zal dat ook moeten blijken in een leven dat van die genade spreekt. Dat ook wij nooit opgeven, nooit versagen. Dat we elke dag durven en mogen beginnen met een nieuwe lei, hoeveel falen er ook was. En dat we daar elke dag gestalte aan geven in ons leven met God en met de ander. Dat we er mogen zijn om Jezus wil. Opdat ook onze eredienst niet een rituele dans zal zijn zonder ethische consequenties. Opdat de woorden van Jesaja en Jona niet tegen ons zullen getuigen. Maar dat we opgaan en opstaan om verzoening te doen. Hoe herstellen wij van al ons falen? Hoe doe jij dat? Hoe doet u dat? Is die eredienst voor ons zo'n katalysator? Is Jezus Christus voor ons zo'n katalysator, een eindeloos vernieuwende kracht, elke dag weer. Getuigt ons leven van een leven uit Yom Kippur, uit Goede Vrijdag en uit Pasen. Amen. Dankjewel, Mariska. Een moment waarin we dingen aan elkaar kunnen meegeven, gedachten aan elkaar kunnen meegeven, enkele vragen kunnen stellen. Trouwens, is hier iemand wel eens in de synagoge geweest op Yom Kippur? Heeft iemand wel zo'n dienst helemaal meegemaakt hier? Nee, niemand. Ik weet helemaal niet of dat kan. Nodigen ze wel eens gasten uit, dat jij weet? Weet je niet. Met Loofhuttenfeest nodigen ze natuurlijk heel makkelijk mensen uit. Maar Yom Kippur, ja. Wie heeft er nog zegt van, dat wil ik nog meegeven, of dit komt bij me op, gewoon om aan elkaar mee te geven. Het gaat niet om een discussie voor mensen die het nog nooit hebben meegemaakt, maar gewoon zo, dat je denkt van, ja, of deze indruk maakt het op mij. Ja. Iedereen kan horen, van, het gaat erom, het is niet alleen eredienst, het gaat er ook om doen. Een godsdienst, oefening, zeg je. Ja, doen, ook als je Ninevieten tegenkomt. Ja. Nog iets anders. Je wilt wat zeggen?
Ja.
De Joden die Yom Kippur vieren, die doen dat normaal gesproken zonder dat ze geloven in Jezus als Messias. Behalve die Joden natuurlijk, die het Messias beleidende Joden zijn. He, dat is, zo is dat. Ja. 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 De hele inhoud, en dat is ook iets waarom wij deze diensten houden, de hele inhoud van wat Yom Kippur is, hè, geloven wij, die wordt in Jezus Christus gevuld. Maar dat betekent ook dat je dus moet verdiepen in wat is het dan eigenlijk allemaal, wat hij in zijn hele leven laat zien en wat hij tot stand brengt en wat hij ons, niet-Joden, aanbiedt. Ja. Nog één opmerking? Ja? Dankjewel. Er wordt gezegd, ook deze leerdienst kan, hopen we, hè, beleef jij zo, meewerken om het echt tot zo'n godsdienstoefening te laten komen. Omdat je ook over de inhoud op deze manier allerlei dingen hoort. In het Jodendom is het ook heel veel, natuurlijk veel concreter, ook als het gaat om het doen van gerechtigheid. Maar dat je van hieruit, wat je hier hoort, ook nog meer gestimuleerd wordt om als christen het ook te doen. Ja, dat het niet alleen maar iets in ons hoofd is of iets wat we zingen, maar dat we niks mee doen. Dankjewel. Je hebt voor mij, voor ons, de voorbeden van de diaconie.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor de ambtsdragers in het nieuwe kerkelijke jaar. Laten we God bidden dat ze met veel toewijding hun taak mogen volbrengen.
Dankjewel. Ik wilde afsluiten met een dankgebed uit de Joodse liturgie, dus we bidden als het ware met het volk Israël mee. Ik heb gekozen voor het slotgebed op Yom Kippur, het slotgebed op de verzoendag. Aansluitend volgen dan de gebedsintenties die de voorbereidingsgroep aan mij heeft gegeven. Aansluitend op die voorbeden reageren we met responsie A, die je in de liturgie vindt. En dan sluiten we af met stilgebed en het Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. Geprezen u, eeuwige, onze God en God van onze voorouders. God van Abraham, God van Isaak, God van Jacob, de grote, machtige, ontzaglijke God, hoogste God, die echte weldaden bewijst, bezitter van het heelal, die de deugden van de voorouders in herinnering houdt en hun kleinkinderen ter wille van zijn naam met liefde een verlosser brengt. Bedenk ons om te leven, koning, koning die het leven wil, en bezegel het voor ons in het boek van het leven, ter wille van uzelf, levende God. Koning, helper, redder en beschermer, geprezen u, eeuwige, beschermer van Abraham. U bent te alle tijden machtig, Heer, u brengt doden weer tot leven, geweldig om te helpen. U zorgt met liefde voor de levenden, brengt met grote barmhartigheid doden weer tot leven, steunt die vallen, geneest zieken, bevrijdt gevangenen en houdt de belofte van uw trouw aan hen die in het stof slapen. Wie is als u, Heer over de krachten, wie is u gelijk, koning die laat sterven en weer tot leven brengt en die hulp als een bloem laat opkomen? Wie is als u, barmhartige Vader, die met barmhartigheid zijn schepselen met leven bedenkt? U bent trouw aan uw belofte, doden weer tot leven te brengen. Geprezen u, eeuwige, die de doden weer tot leven brengt. Hoor ons, Heer, als we u bidden om verzoening. Verzoening met u, Heer onze God. En ook verzoening met de ander. Ons ook te verzoenen met diegene met wie wij in oneenigheid of in onmin leven. Op grond van Yom Kippur. Op grond van Goede Vrijdag en Pasen. Zo bidden en zingen wij u samen. En we vragen u om vrede en om verdraagzaamheid overal ter wereld en heel specifiek in die landen in het Midden-Oosten. Zowel Israël zelf als de landen daaromheen, zo bidden wij u samen. En we vragen u om kracht en geduld en wijsheid en vooral geestdrift voor alle mensen die beroepsmatig en als vrijwilliger in het nieuwe seizoen weer begonnen zijn in onze kerken. Zegen al deze mensen en het werk waar zij zich voor inzetten. Zo bidden wij u samen. Stilte brengen wij u de gebeden die leven in ons hart. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Bestemd voor de eerste collecte voor de diaconie. Tweede bestemd voor kerk en eredienst. En we zingen dan tot slot zometeen met elkaar uit de oude liedbundel, lied 397 in zijn geheel. En in het nieuwe liedboek vindt u hem bij 90a. 90a. Dat doen we zometeen staande. De Heere zegen u en uw gaven. Laat u allen heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.